interne keuken.
Dag Charlotte de Bakker. Je hebt een boek geschreven dat heet Niet iedereen kan een bison schieten. U bent hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit in Antwerpen. Ik heb zitten nadenken over hoe ik uw vakgebied zou kunnen omschrijven. Ik denk culinaire sociologie.
Dat is een mooie term, maar mijn collega's van sociologie gaan niet tevreden zijn.
Oei.
Food Media Society is de onderzoeksleider.
Ah ja, dat moet in het Engels tegenwoordig. Food Media Society.
Dat is internationaal. Voeding, media en maatschappij.
Ja, de ondertitel van het boek zegt heel veel waarom het helemaal fout gaat met de wereld als we niet samen eten.
Niet samen eten, ja, inderdaad.
Ja, want dat is het. Het is een, als wij hier, we hebben wel eens iets over voeding gedaan. Jongens en wetenschap, dan gaat het meestal over biologie en over chemie en geneeskunde ook, wat we eten.
Interne keuken heet dit programma.
Ja, dat is waar. Het is trouwens een historische dag vandaag. Ik zei het al helemaal in het begin. We gaan eten samen.
Ja.
Voor de eerste keer. Daar bent u heel blij mee, hè?
Daar ben ik blij mee. Ik aarzel een beetje, omdat ik ben heel blij dat we samen gaan eten. Maar we gaan geen eten delen met de coronaproof. Want ik heb opgemerkt, het gaat individueel,
ja, het gaat individueel verpakt zijn en helemaal correct en al wat je wil.
Een deel van de dynamiek, ja. Maar ik ben al blij dat we inderdaad samen gaan eten. Want dat gaat de sfeer wel heel wat aangenamer maken dan zonder eten. Het is een beetje, de mensen zeggen dat vaak, hè, een samenkomst zonder eten is een vergadering. Dat mist iets.
Ah, ja,
dat mist het intieme eten en samen eten en hoe groot het besmettingsgevaar met het eten wordt dat een intiem...
Hoe gezelliger.
Ja, hoe gezelliger, want dat wordt een intiem signaal. En dus dat deel van het onderzoek dat ik voer is, er wordt heel wat inderdaad gedaan over voeding en gezondheid en de biologie van voeding. Maar eten is een taal en wat we eten is communicatie.
Ja, want het is iets wat wij intuïtief al aanvoelden, Koen en ik. Hè, toen we het programma bedachten, dachten als we nu samen eten, dat is gezellig. En dan gaat er een soort leuke sfeer ontstaan.
Ja.
U als wetenschapper zegt, ja, dat is echt waar.
Dat is echt zo, ja, want er is een heel mooie studie bij gezinnen met kinderen waar men in detail geanalyseerd heeft van alles dat je nu kan doen met je kind. Wat gaat eigenlijk voor de beste band zorgen tussen ouders en kinderen? En je kan naar het bos gaan wandelen, je kan gezelschapsspelletjes spelen, samen sport doen, om te even wat... Of ook samen eten zat daarin. En samen aan tafel eten prijkt helemaal bovenaan de lijst en de rest hinkt daar eigenlijk wat achter. En dat is eigenlijk wel absurd, omdat er tegenwoordig zoveel gezinnen zijn die zich dubbel krom leggen om alle sportactiviteiten en nog samen een spelletje en rap te eten ergens tussendoor, terwijl het eigenlijk net die activiteit is die het meest bindende is. En dan ben ik gefascineerd en wil ik verder weten van hoe komt dat? Waarom is dat samen eten zoveel belangrijker dan al de rest wat we samen kunnen doen? En daar zijn tal van factoren die samenkomen. Samen eten, samen praten. Dus tafelgesprek is op zich ook heel belangrijk. En je bord is ook altijd een bliksemafleider. En dat, als het tafelgesprek... Het is een intiem signaal, hè, want je bent iets aan het doen dat je eigenlijk alleen met mensen doet waarmee je in de bubbel, zoals we het nu vandaag kunnen zeggen, zit. En je begint al sneller eens over meer intieme zaken te praten. En als dat dan een beetje pikant of onaangenaam wordt, dan kun je altijd gaan zeggen van, die curry is pikant. Je hebt een bliksemafleider. Of de patatten zijn eigenlijk toch iets te gaar gebakken of om het even wat. Dus eten aan tafel hebben is de ideale bliksemafleider om mensen toch op hun gemak te stellen om de onaangename sfeer weg te nemen. Maar anderzijds is het ook de ideale manier om eigenlijk mensen heel veel te laten vertellen over zichzelf. Net omdat zo'n intiem signaal is. En om dat te begrijpen, we hebben net het heel interessante gesprek gehoord over de mensen die op Urk wonen.
Ja, goed
onthouden. Ik vermoed, als jij daartoe gekomen bent, eigenlijk een antropoloog wordt pas deel van de gemeenschap als hij samen gaat eten met anderen.
Ja.
En als de Urkenaars jou iets hadden aangeboden dat jij helemaal niet lekker vond en je had gezegd dat moet ik niet hebben, dan was de kans groot dat ze gingen zeggen van die vreemdeling moeten wij niet in ons gemeenschap.
Matthias, hoe lang heeft
dat
geduurd?
Heel eerlijk op antwoorden dat ik een vegetariër ben en dat ik kilo's vis heb gegeten.
Ja, omdat je wel besefte van ik moet hier participeren.
Ja, en omdat dat... Had ik daar geen vis gegeten, dan kon ik echt mijn koffers pakken en gewoon naar huis gaan. Dus ik besefte vanuit sociaal oogpunt, dit moet ik doen. Dit is een erkentelijkheid naar een dorp dat gebaseerd is op vis, dat opgebouwd is.
Maar je bent dus door de Urkers uitgenodigd om mee aan tafel te komen eten.
Ik ben kilo's aangekomen, want ik heb zelden moeten koken. Ik werd altijd uitgenodigd door de mensen. En als ik gewoon op bezoek ging, eet mee. En voor ik het wist, had ik een half kilo kabeljauw gegeten toen ik naar huis ging. Dus dat was Ik kan me helemaal in vinden in wat je zegt. Dat,
ja, dat is wel heel mooi.
Dat is inderdaad, dat is heel mooi. Want dat is ook. En als antropologen willen weten van wie hoort samen. Je zou kunnen zeggen, de mensen die onder één dak wonen, dat is een unit. Maar in veel culturen is dat niet zo. Wonen meerdere gezinnen onder één dak? Of gaat éénzelfde gezin eigenlijk. Zeker in culturen waar een man meerdere vrouwen heeft, gaan die elk in een eigen faciliteit gaan wonen. Maar ze komen samen bij het haardvuur, bij het kookvuur. En ze gaan wel eten uit dezelfde pot. Dus dat, als je mensen samen ziet eten, is dat sterkste signaal van die horen samen.
Die horen bij elkaar. Ja. Ja, dat heb je bij kotstudenten ook.
Bij kotstudenten ook, inderdaad. Want je gaat in een kot, dan gaan ze afspraken maken van jij gaat de keuken dan gebruiken en ik dan. En die in afwas moet gescheiden en de potten zijn gescheiden. En het moment dat je eigenlijk de keuken samen begint te gebruiken en de potten begint te delen, ontstaat er chemie en ontstaat er eigenlijk een hechtere band.
Ja, dan zijn het vrienden. Ja. Het is ook net gebruikt nu, het woord intiem, hè?
Ja.
Met iemand samen eten, dat is niet zomaar vrijblijvend.
Nee, want dan, dat, weet je, als je, dat is een studie bij jongeren die zich dan moesten inbeelden dat hun ex-lief een koffie ging drinken. Hun huidige partner.
Ik zal het aan Koen vragen. Ja. Koen, mag jouw vrouw met mij koffie gaan drinken?
Met jou wel, ja.
Ja. Of met iemand anders, ja. Mogen wij gaan lunchen?
Ja.
Mogen wij gaan dineren?
Mag ik mee?
Nee.
En mag Sven voor haar koken?
Ja, bij mij thuis.
Zo onder jullie tweetjes? Ja. Dat mag wel, hè, maar ik zou het wel graag vinden.
Ja, je zou je ongemakkelijk voelen.
Ja,
kijk, voilà.
Ja, en dat is... Ja, net als je duikt het bed niet in met een ander, maar in sommige culturen gaat het ook zo ver dat je eet niet uit de pot van iemand anders. Want eigenlijk is dat een soort van vreemdgaan. Ja. Omdat het zo'n intiem signaal is van samen eten, is een intieme daad.
U zei er net al, hè, dat eten... We weten eigenlijk dat dat gezellig en gezond en goed is en zo. Maar dat kost zoveel moeite en zoveel tijd.
Klaarmaken daarvan.
Ja, het pleidooi in uw boek is, dat is net het hele punt. Dat moet veel tijd kosten, dat moet ingewikkeld zijn. Ja.
Ik maak daar de vergelijking dat kant-en-klaar eten serveren is als seks zonder liefde, om het dan platvloers te stellen. En dat is ook ergens zo, omdat je proeft dat ook. Als iemand mij een cake geeft en ik proef daarvan en ik zeg, oh, dat is lekker, ik heb het al meegemaakt. En dan zegt hij, komt wel uit een pakje, dan proeft die cake meteen.
Boing, 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 boing.
Inderdaad, zo van, toch niet de beste cake. En dat is omdat de tijd die je gaat steken in het bereiden van voeding is liefde. Koken is liefde. Koken is de... Het is een tijdsinvestering. Een tijdsinvestering is niet ander. Als je dat in relaties gaat investeren, is dat liefde geven. En dus de uren dat je in de keuken staat, ik heb veel liever, want ja, ik kook zelf heel graag en veel vrienden durven mij niet uitnodigen of willen mij niet uitnodigen, omdat ik zelf heel veel tijd in de keuken sta. En ik heb veel liever dat ik bij vrienden ga eten, dat daar een mislukte, aangebrande lasagne op tafel komt die ze zelf gemaakt hebben, dan dat ze ergens bij de traiteur iets gaan halen zijn. Want dat is helemaal anders. Dat van de traiteur zal misschien lekkerder of technisch lekkerder smaken, maar je proeft die liefde niet in dat gerecht. En dat is wel het allerbelangrijkste.
Ja, ik heb toch een tip voor uw vrienden. Het komt uit uw eigen boek trouwens. Ga naar de Chinees.
Ja, inderdaad.
Als je dan toch moet afhalen, dan de Chinees.
Hè? Ja. De Chinees of de Ethiopiër. Tegenwoordig heel trendy. En wat is het bij de Chinees? Als je bij de Chinees gaat eten, hebben wij altijd Westerlingen hebben de neiging. Ik neem nummer 37, jij 62 en 53. Dan komen ze aan tafel en zetten ze die potten allemaal centraal op tafel. En in onze Westerse individuele ding is dat... Ah, dat was mijn 37, die is van mij. Die ober begint al kwaad te kijken, want die heeft zoiets van... Wat doe jij nu? Want
wat is voor wie?
Dat is om te delen. Ja, dat wordt in hun cultuur echt niet gedaan. Dus je gaat daar echt delen met elkaar. En daar draait het om. Het is niet alleen samen aan tafel zitten, dat is niet zo belangrijk, maar het is echt het delen en eten uit dezelfde potten. En dat brengt een mooie dynamiek teweeg, omdat als ik alles uit nummer 37 pak, is er niks voor jou meer. En kinderen zijn daar het mooiste voorbeeld van. Ik heb in het boek ook het voorbeeld gegeven. Ideale maaltijd, balletjes en tomatensaus met spruiten. Omdat kinderen gaan direct gaan tellen als je die balletjes oneerlijk verdeelt en je geeft de broer 5 ballen en de zus 3 ballen.
Oeh, dat ligt gevoelig.
Dat ligt gevoelig. Ja, ja, ja. En dan, als de zus dan nog eens 5 spruiten krijgt en de broer er 3, dat ligt even gevoelig. Dus kinderen zijn daar heel gevoelig aan om te gaan weten wat is eerlijke verdeling. En zonder dat je die woorden moet uitspreken, ga je toch op die manier gaan socialiseren van je moet in de samenleving proberen proberen naar eerlijkheid, naar eerlijk gedrag voor iedereen en proberen iedereen gelijk te gaan verdelen.
Ja, ik zou dan denken, geef dan gewoon spaghetti, daarvan kan je niet precies tellen hoeveel slieren het zijn. En dan krijgt iedereen kwak.
Bij ons in het gezin was het zinnetje, ja, maar de wereld is niet eerlijk.
Goed zo,
ja,
goed
maar
zo.
Dat
is heel wel hard, eigenlijk.
Ja, ja. Dat is waar, en dat leer je dan als kind ook. En onze dochter is ook al huilend is van school gekomen, omdat, oh jee, ze had het kleinste stuk taart in de klas gekregen bij een verjaardag. Ik vond dat schitterend, want de dagen nadien was ze meer dan ooit alert dat iedereen wel eerlijk bedeeld was. En dat is net wat de kracht, wat voeding eigenlijk op een heel subtiele, en dat is de krachtige signaal daarvan, is dat je op een heel subtiele manier mensen een les over eerlijkheid kan bijbrengen, zonder dat je het met zwaar beladen woorden
moet doen. Ja, maar als je het eerlijk wil doen, dan bestaat een simpele oplossing voor als je moet trakteren op school met je verjaardag. Cupcakes.
Nee, geen cupcakes. Nee, war on cupcakes. Ik haat cupcakes.
Ik weet het. De war on cupcakes.
War on cupcakes. Ja, inderdaad. Nee, omdat je net dan die hele dynamiek verliest. Omdat je... Ik snap dat ouders dat willen doen. En op school bij ons vragen ze daar zelfs naar van individuele tractaties mee te geven voor de kinderen.
Ja, nu zeker.
Ja, nu zeker. En waarom? Omdat de juf, maar zelfs los van corona, de juf wil niet gans dat gedoe van die cake te moeten aansnijden en die kinderen die het dan lastig doen omdat het ene stuk groter is dan het andere en dat kruimelt en et cetera. Maar het is net dat je aan de kinderen moet meegeven. Je moet een taart in oneerlijke stukken verdelen.
En dat bewust.
Ja, ik doe dat.
Het moet frustrerend zijn.
Het moet frustrerend zijn, omdat net dan leren ze iets bij. En zelfs al snijden ze in gelijke stukken, dan is er nog altijd die jarige krijgt eerst. En als er een stukje over is, wie heeft daar het eerst recht op?
Ja, en voor je het weet komt je dochter huilend thuis.
Ja, inderdaad.
En zegt de moeder, goed zo.
Ja.
Ja. Ja. Zeg maar, in uw boek zegt je ook, en dat is mij nog nooit opgevallen, als je zo hapjes krijgt, als je op restaurant gaat, is dat musgeul zo op voorhand, dat die vaak in oneven getallen komen.
Ja. Er is
als
zelfs...
je met 6 bent, dat je er 5 krijgt.
Ja. Of 7. Meestal zijn ze zo
wel... Nog eentje over.
Ja, nog eentje over, zo eentje extra. Er is daar een wetenschappelijke paper zelfs over gepubliceerd, dat blijkbaar denkt men dat oneven aantallen op een bord visueel en artistiek aantrekkelijker is dan even aantallen. Terwijl voor voeding maakt dat eigenlijk niet uit. Want ze hebben dat dan getest bij mensen met even aantallen hapjes op een bord en oneven. En mensen hebben eigenlijk liever die even aantallen. Dat heeft ook te maken, we gaan vaak met een even aantal eten. En
ja, dan kan je dat eerlijk verdelen.
Dan kan je dat eerlijk verdelen.
Dat is makkelijk.
Maar ik vind dat de restaurants dat nog veel meer moeten doen om daar zo... De Chinees doet dat ook, hè. Meestal krijg je zo 3 dimsums als je met 2 gaat eten. Of krijg je er 5 of 7 als je met meer bent. En dan is dat, wie pakt de laatste? En daar leer je heel veel van. Want degene... Ja, hij zal aan het luisteren zijn. Ik heb de beste man ter wereld, maar er is één ding dat hij schandelijk...
Zet even de radio af, beste man.
Ja, schandelijk altijd. Die schaamt zich daar niet voor om altijd zo het laatste stuk te nemen. En ik kan daar ongelooflijk...
Dat is een typische man eigenlijk gewoon.
Goed, ja. Gewoon een hond, gewoon alles wat er is. Zeg, de regeringsvorming, hoe lang heeft die nu geduurd? Net geen 500 dagen?
Hoe gaan we daar?
Als ik uw boek gelezen heb, hadden ze maar eens maar gewoon moeten gaan eten. Yes. Bij de Chinees.
Ze hadden gewoon bij de Ethiopiër of de Chinees moeten gaan eten. Ja. Dus moesten ze direct met welk vlees... in de Kuip zaten, inderdaad.
Een leuke woordspeling. Ja. Maar dat is wel zo. Er bestaat zoiets als tafeldiplomatie, hè?
Er bestaat zoiets inderdaad als tafeldiplomatie. Dat hebben we bij ons ook. In 2019 was het, denk ik, Zoal Demir die de balletjes en tomatensaus met de frieten op de kaart wou zetten.
Als Vlaamse
kanon. Ja. Dat was, daar had ze zich aan mispakt. Waarom? Omdat vlees in balletjes draaien, doen ze zo wat overal ter wereld. De tomaten die zijn door Columbus naar Europa gebracht. De aardappelen zijn ook door Drake naar Europa gebracht. Frituren doen we ook overal. Dus er is eigenlijk niks authentiek Belgisch aan dat gerecht. Die frieten, ja, die strijd om die frieten, zijn het nu de Fransen of de Belgen die ze uitgevonden hebben. En nu, waarom wou zij dat doen? Omdat dat, en dat is de laatste jaren wel in opmars. In de Aziatische landen is men daar rond 2010 mee begonnen. Thailand was een van de eerste die echt ingezet hebben om wereldwijd overal Thaise restaurants te gaan openen en hun koks uit te sturen. En met de opdracht van ga in buitenland een Thaise restaurant openen. Waarom? Mensen gaan daar dan eens gaan proeven. Ah, dat is eigenlijk wel lekker. Ze geraken geïnteresseerd door de Thaise cultuur. Ze gaan naar Thailand op reis. En de hele economie vaart daar wel bij.
Ik voelde mij ongelooflijk betrapt toen ik dat las in uw boeken. Ik dacht dat ik de Thaise keuken ontdekt had de voorbije jaren.
Ja, iedereen denkt dat.
Maar daar zit dus een plan achter.
Daar zit een heel plan achter.
En ik moet bekennen, we hebben overwogen om op vakantie te gaan.
En de Amerikanen gooien daar grof veel geld tegen om ook de Amerikaanse kaart op de menu. En omdat die diplomatie is heel belangrijk.
Maar als die balletjes dan niet authentiek zijn, wat is dan wel zogenaamd authentiek Belgisch eten?
Ja, dat is...
frieten natuurlijk,
eigenlijk
toch?
Ja, frieten. Ah, ja. Okay. Ja, er zijn eigenlijk weinig gerechten die echt authentiek uiteindelijk, en dat beschrijf ik ook in mijn boek, gaat bijna alles terug naar China. We denken altijd dat Frankrijk en Italië de bakermat van alle gerechten en alles van eten is, maar uiteindelijk is bijna alles tot China terug te brengen.
Dus nummer 37 en 52 zijn eigenlijk ook Belgisch.
Zijn eigenlijk ook Belgisch, ja, inderdaad. Ja, die zijn even.
Ja, want het gaat ver, hè. U beschrijft hoe pasta uit China komt en hoe ijsjes uit China, allemaal van die dingen die je met Italië associeert. Ja. Dat is toch wonderbaarlijk, hè? Zeg, maar goed, iedereen moet samen eten, allemaal wel gezellig. Er zit een vegetariër tussen, hebben we dat al gehoord. Er zit iemand die lactose-intolerant is tussen, iemand met een glutenallergie. Ja. Hoe gaan we dat oplossen?
Ja, dat is een moeilijke. Daar heb ik het hoofdstuk over exclusiediëten. Nu, die zijn enorm in opmars en die zijn voor mij eigenlijk een teken aan de wand dat onze samenleving steeds meer individualistisch aan het worden is. Dus ik ben daar eigenlijk geen grote fan van. Omdat we met voeding veel te hard aan het vergelijken zijn naar mijn lichaam is een tempel waar dat enkel de beste voeding mag binnenkomen om die tempel zo goed mogelijk te gaan uitbouwen. En wat we totaal over het hoofd zien is net die sociale dynamiek, dat voeding ook je sociaal netwerk gaat voeden. Dus mijn advies naar iedereen is, als je keuzes maakt voor te eten, voor jezelf, kies dan wat je eet, maar weiger nooit wat iemand anders jou gaat aanbieden. En op die regel heb ik slechts twee uitzonderingen. En dat is enerzijds dan niet de vegetariër, maar ik denk dat je veganist bent. Mensen die veganist zijn omwille van dierenwelzijn, die zeggen van ik wil geen dier doden voor consumptie. Ja. Dat kan je moeilijk gaan dwingen en zeggen van eet die bison of die stoverij er nu eens op. En de andere uitzondering is uiteraard mensen met een dodelijke allergie. Iemand die dodelijk allergisch is aan pindanoten, ga je niet gaan dwingen om te proeven van je curry waar pindanoten in zitten. Maar buiten die twee, een intolerantie is iets anders dan een allergie. Een intolerantie is een ongemak en daar zijn gradaties. En als je weet dat je een beetje een opgeblazen buik gaat hebben van een boterham te eten, ja, dan ben ik inderdaad zo grof om te zeggen, eet die boterham op die jou wordt aangeboden en doe dan thuis waar je zelf zin in hebt met een paar winden en boeren meer, dat gaat de wereld eigenlijk niet zo...
Ja, daar vallen doden, hè. Als je zo denkt... Er vallen doden als je zo denkt. Weet ik uit je boek. Ja. Er is je beschrijft het in Frankrijk, was het, in 2018. Ja. Een kleuterjuf die een kleuter een pannenkoek geeft.
Ja, en het jongetje is binnen het uur gestorven. Het jongetje was allergisch aan lactose. En een lactoseallergie is even ernstig als een pinda-allergie. Het kleinste spoor van lactose kan een kind doden. En dat kind is ook gestorven door één hap van die pannenkoek te nemen. En ik beschrijf ook in het boek, is die juf schuldig? Wist ze dat? Ze wist dat kind lactoseallergie had.
Ja, dat is zo strafjes. Ja. Dat denken ze, wist het niet. Ongelukje.
Maar ze is even schuldig als wij allemaal. En dat is voor een deel door die hype van heel wat mensen die vandaag gaan zeggen van ik ben lactose-intolerant. En we leven in een samenleving die voor mensen met een allergie is het enerzijds paradijs geworden dat ze veel meer producten hebben, maar anderzijds is de samenleving vandaag voor hen veel gevaarlijker dan tevoren, omdat er zijn er zoveel die vandaag zeggen van ik heb een allergietje of ik ben intolerant. En dan is het meestal door een osteopaat of door ergens een tante die gezegd heeft van ja, maar misschien dat je hoofdpijn daarvan komt en probeer dat te schrappen zonder dat er hard medisch bewijs is. En dat maakt het gevaarlijk, omdat we daar net met z'n allen terecht ook een deel intolerant voor aan het worden zijn. Vroeger als je... Als
intolerant
een chef,
voor die intoleranties.
Ja, voor de intoleranties, inderdaad. Ja, dus...
En dan zegt zo'n juf al snel, ach, kom, pannenkoekje.
Ja, en haar bedoeling was heel goed. Hè. Moest dat kind weer apart gezet worden aan een apart tafeltje om ergens een andere aparte koek te eten, waardoor dat zich weer sociaal geïsoleerd. Want als je alleen moet eten, zeker als kind, je wordt geïsoleerd en kinderen zijn hard naar elkaar, van die mag niet mee eten bij ons, dus die hoort niet tot onze groep. En dus uit de beste intentie dat ze dat kind mee aan tafel gezet en is dat helaas tragisch afgelopen.
Ja. Een fascinerende studie in het boek is de vaststelling dat mensen die fairtrade eten zich moreel slechter gedragen dan andere mensen. Terwijl je precies het tegenovergestelde zou verwachten, toch? Hoe hebben ze dat uitgezocht?
Ze hebben mensen blootgesteld aan Fairtrade producten en dan had je de controle.
Dat klinkt alsof het gevaarlijk is.
Ja, dat is al een gevaarlijk chemisch experiment. Nu, met de intentie van, ben je bereid van dit te kopen en kijk eens naar die producten en Fairtrade labels en daarover na te denken. En de controlegroep die mochten naar ijsjes en chips en andere producten zonder dat Fairtrade label kijken. En dan achteraf stelden ze vragen van, vind je het immoreel dat iemand zijn hond opeet, dat politici geld aannemen, zo allerlei eigenlijk immorele zaken. En wat bleek, dat de mensen die naar die Fairtrade producten gekeken hadden, die vonden dat eigenlijk best oké. En die vonden dat dat wel door de beugel kon, veel meer dan degene die naar de controleproducten. Nu, hoe verklaar je dat? Dat is in de psychologie van moral licensing. We zijn van nature uit niet allemaal de moeder Teresa's op aarde. Laten we eerlijk zijn, we doen allemaal soms is goed en soms is kwaad. En we houden dat in balans. En als je net nagedacht hebt van ik heb Fairtrade en ik ga Fairtrade kopen, dus ik ben een goed mens, dan heb je eigenlijk een beetje krediet om iets stout te doen.
Ik heb al gegeven. Ja.
Ik heb al gegeven, dus ik mag nu.
Het klinkt een beetje als de bevolking van Urk. Als ik in de kerk heb gezeten, mag ik geen drugs doen.
Ja, inderdaad, op vrijdag in de disco. Total.
Ja, wonderlijk. Ja. Het werkt ook omgekeerd blijkbaar. Als je als kind eet wat de pot schaft, dan riskeer je een socialer, altruïstischer mens te worden.
Ja, door de socialisatie. Wat ik uitleg, dus als er alle dagen thuis, als je moet eten wat de pot schaft, dan leer je ook aan van ik moet mij gedragen naar de omstandigheden en ik moet eerlijk verdelen. En als je dat op dagelijkse basis er letterlijk ingelepeld krijgt, dan word je ook een altruïstischer persoon. Dat zagen we uit een studie bij studenten, waar we hen vroegen hoe vaak ze eens een medestudent helpen, maar ook dat ze bloed geven, geld geven aan het goede doel, et cetera. En de groep die dat het vaakst doet, is de groep die aangeeft van als kind te moeten meeeten wat de pot schaft. Dus het louter samen aan tafel zitten doet het niet. Zo, dus de gezinnen, want ik hoor dat tegenwoordig sommige gezinnen, zeker op vrijdagavond, mag iedereen naar Uber bellen en zeggen wat ze willen. En dan eten ze samen, maar eigenlijk is dat een verloren moeite.
Ja, samen eten is ook samen hetzelfde eten.
Samen hetzelfde eten, ja.
Oh, de Chinezen gaan blij zijn met dit gesprek.
En de Ethiopiërs.
Ja, dat is waar. Ja, dat ga ik dan toch eens moeten uitproberen. Ja. Niet iedereen kan een bison schieten, zo heet uw boek. Je zou denken dat het niet over bisons gaat, hè? Het gaat ook over bisons. Er staat heel veel in over bisons, maar dat ga ik nog niet verklappen. Interne keuken.